Jezus geeft meer dan genoeg. We hebben inmiddels gezien in de eerste tekenen vanuit het Johannesevangelie dat in elk teken Jezus in een bepaald aspect schittert. Het eerste teken was het teken van de bruiloft te Cana in Johannes 2, waar Jezus schitterde in zijn heerlijkheid toen hij van een waterige situatie wijn maakte. Toen hebben we het verhaal gehoord in Johannes 5, de zoon van de koninklijke hoveling, en waarin Jezus schitterde in zijn betrouwbaarheid. Dat als hij zei, ga heen, uw zoon leeft, dat hij betrouwbaar is. En toen het derde teken, het water van Bethesda, de vlamde van Bethesda, Jezus' barmhartigheid, die uitging naar die man die daar al 38 jaar op die mat lag. En vandaag dus Jezus' vrijgevigheid. In elk teken schittert Jezus. En dat is ook mijn verlangen voor deze morgen, voor de preek. Dat we Jezus zullen zien in al zijn heerlijkheid, in al zijn vrijgevigheid. Want Jezus geeft meer dan genoeg. Hij wil een leven van overvloed geven. Ja, misschien, ik weet niet wat het bij u gedaan heeft, al die beelden van al die duizenden vluchtelingen die afgelopen tijd via allerlei media tot ons gekomen is. Duizenden mensen die ja, daar in de rijen staan, in groepen staan, daar bij de grenzen van de landen. Al die mensen met een, ja, met een diep verlangen, een verlangen om iets te krijgen hier in het Westen, in Europa. Misschien ook wel mensen met een lege maag, ik weet het niet. Maar in ieder geval in het verhaal van vandaag, in de geschiedenis van vandaag, zie je dat Jezus ook omringd wordt door duizenden mensen. Het is al ja, een beetje zo'n beeld wat je de laatste tijd gezien hebt. Duizenden mensen die daar staan op één gepakt. En het is een beetje laat op de avond en Jezus zegt tegen zijn discipelen, hoe zullen we dat oplossen? We kunnen die mensen toch niet met een lege maag naar huis sturen? En we kunnen die mensen daar toch niet laten rondlopen? En in een andere evangelie, Marcus 6, waar het verhaal ook beschreven wordt, daar staat dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen werd. Dus in zijn hart maakte het iets los dat hij al die duizenden mensen zag staan. En hij wilde ze niet aan hun lot overlaten. Er staat dat hij innerlijk met ontferming over hen bewogen was, omdat ze als schapen waren die geen herder hadden. En hij wil ze nu vandaag in de grazige weide brengen. En dat zullen we straks zien. Dan gaan ze zitten in het groene gras en dan geeft hij ze te eten. Jezus die wil ze gaan voeden. Maar voordat hij dat gaat doen, gaat hij ze eerst die verantwoordelijkheid van dat probleem, dat ze geen eten hebben, gaat hij neerleggen bij zijn discipelen. Dat is heel opmerkelijk. Hij zegt allereerst tegen de discipelen in vers 5 van Johannes 6. Jezus dan sloeg zijn ogen op en hij zag een grote menigte naar hem toe kwam. En hij zei tegen Filippus, waar zullen wij het brood gaan kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Dus hoe zullen we dit opgelossen? Zij hebben geen eten meer. Hoe zullen wij dat samen oplossen? En in een andere evangelie staat, geef u, en zegt hij dan tegen de discipelen, geef ze maar te eten. Die duizenden mensen. En ze hadden niks. Dus hij legt het probleem, legt hij eigenlijk bij zijn discipelen neer. Hij legt de verantwoordelijkheid bij de discipelen neer. En dat is heel opmerkelijk. Dat kun je eigenlijk ook lezen in vers 6, waarom dat hij dat doet. Het staat bij mij tussen haakjes. Dus dat wordt eigenlijk door de schrijver later even tussen haakjes uitgelegd waarom dat hij dat deed. Waarom geeft Jezus, legt hij die verantwoordelijkheid van dat grote probleem, van dat voedselprobleem, bij zijn discipelen neer? Nou, dat staat in vers 6. Maar dit zeide hij om hen op de proef te stellen, om hen te testen. Want hij wist zelf wat hij van plan was, wat hij zou gaan doen. Dus de verantwoordelijkheid, hè, ook van het grote probleem van de vluchtelingen wordt eigenlijk als het ware bij ons neergelegd. Van, los het op. Maar als het goed is, komt daar een reactie. Van ja, maar dat kunnen we niet. Dat is veel te groot, dat probleem is veel te groot. En dat is ook hier wat Jezus bij die discipelen doet. Hij legt dat grote probleem neer om hen op de proef te stellen. Van, geloof je, vertrouw je dat ik dat kan oplossen. En Jezus die daagt hen als het ware uit. Hij beproeft hen. Hij vraagt eigenlijk, hoe groot is jullie geloof? Jullie hebben in het eerste teken gezien dat ik van water wijn kan maken. Voor een hele grote bruiloft kan ik van water wijn maken. Geloven jullie dat ik ook in staat ben om dat nu ook te doen bij deze menigte mensen? Geloven jullie dat ik in staat ben dat is jullie geloof zo groot dat ik in staat ben om dat nu datzelfde wonder te gaan doen, alleen dan met brood. Geloven wij persoonlijk, hè, zoals wij hier zitten, geloven wij dat Jezus dezelfde God is toen? Dat hij in staat is wat hij toen kon doen, dat hij dat ook nu kan doen. Dat hij ook in ons leven dit soort wonderen kan doen. Geloven wij dat? Jezus daagt ons uit deze morgen. En ook hier deze discipelen worden uitgedaagd. Worden als het ware voor het blok gezet. Zodat ze het uitroepen. Ja, maar hoe moeten we dat doen? We hebben u nodig. U moet mee gaan helpen. U moet die situatie. Ja, u moet in deze situatie komen. He, dus vandaar ook dat Filippus in vers 7, hij reageert met een klein geloof. Hij zegt in vers 7, hij gaat de reden eren, de redeneren. Ja, maar dat kan niet. We hebben geen geld. We hebben geen... Dus hij gaat toch de oplossing eigenlijk bij hemzelf inderdaad zoeken. Hij gaat niet naar Jezus toe. Hij gaat de oplossing, hij gaat naar beneden kijken als het ware. En hij ziet van ja, hoe moeten we dat doen? Al die duizenden mensen, dat is ook logisch hè. 200 penningen hebben ze er ongeveer voor nodig. Nou, als we dat omrekenen in onze tijd. 20.000 euro hebben we nodig. 20.000 euro hebben we nu op dit moment nodig om al die mensen de voedsel te kunnen geven. Dat gaat ons niet lukken. En dus hij is al aan het rekenen, hij is al aan het redeneren. En ja, 200 penningen hebben we nodig. Dus we hebben 20.000 euro nodig. Nou, als je dat denk ik in een... Dat kan nog niet eens in een vrachtwagen, het voedsel wat er nodig is voor al die mensen. Ze hebben een paar vrachtwagens met brood nodig. Hoe moeten we dat doen, Jezus? Dat vraagt geloof, maar dat vraagt ook overgave. En die twee woordjes moet u even onthouden, want dat komt nog terug. Geloof en overgave. Overgave dat te zeggen, Heere, hoe moet het? U moet helpen. Dit is zo'n groot probleem. We zagen het ook bij dat wonder van Kana, we zagen het ook bij dat andere wonder... Van die koninklijke hofbeambte, die zoon, waar die op sterven lag. We zagen het bij het derde teken, die man die al 38 jaar... U moet ons helpen. Ons dieptepunt is Gods startpunt. Weet u het nog van dat eerdere teken? En dus ook u nu hier weer. Het is zo'n groot probleem. En u moet helpen. En dat vraagt overgave. Want Jezus zegt op een gegeven moment, zonder dat hij nog iets gedaan heeft van een wonder... zegt hij, laat ze maar vast in groepen gaan zitten. Als je dat nu in onze tijd vertaalt... Ga maar vast de tafel dekken. Ga maar vast in groepen zitten, het komt goed. Dat was ook weer overgave wat hij vroeg. Hij vroeg geloof, overgave, om dat ja, allemaal al klaar te zetten. Dus je gaat duizenden mensen klaarzetten aan tafels, zonder dat er nog één klein beetje brood is. Zonder dat daar die vrachtwagens met brood zijn. En diezelfde overgave... Die hij bij zijn discipelen vroeg. Die vraagt hij ook bij dat kleine jongetje. Dat jongetje, dat is wel heel bijzonder. Dat jongetje komt hier in vers 9. Er was nu een jongetje, zijn naam staat er niet bij. Die had gelukkig nog wel brood bij zich. Die had er dus 's morgens zijn brood gesmeerd. Twee visjes meegenomen. Dat was het enige. Dus dat ene lunchpakketje van die jongen. Dat was het enige. Voor al die duizenden mensen. En dat vind ik zo indrukwekkend wat hier staat. En dat jongetje, ja misschien heeft hij wel geprotesteerd, maar ik denk het niet. Van nee, dat geef ik niet af. Maar dat jongetje die had eigenlijk wel 4 mogelijkheden wat hij kon doen met dat lunchpakketje wat hij meegenomen had. Jezus die heeft denk ik gevraagd, mag ik het hebben? Mag ik dat van jou hebben, dat broodjes, die broodjes en die visjes? Maar hij had dan 4 mogelijkheden. Hij had kunnen zeggen... Ja, dat is goed, maar ik wil wel graag nog 1 of 2 boterhammetjes voor mezelf. Dat had hij kunnen doen, hè? Dus hij had een deel kunnen geven. Hij had natuurlijk ook alles voor zichzelf kunnen houden. Nee, daar heb ik vanmorgen voor gezorgd. Ik heb er tenminste aan gedacht dat het misschien lang kan duren vandaag. Dus dat was een mogelijkheid. Hij had een gedeelte kunnen geven, hij had het voor zichzelf kunnen houden. Hij had het ook kunnen geven, ja, u mag het hebben, maar ik wil wel dit of dat nog terug. Of ik wil wel ook zelf het meeste van terug hebben. Dus hij had het onder een voorwaarde kunnen geven. Hij had het ook echt helemaal kunnen weggeven. Dat was de 4e mogelijkheid. En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Hij had hem, oké, u mag het helemaal. En nogmaals, hij stond met lege handen. Dus hij heeft het helemaal moeten overgeven. Nou, zo is het ook met ons leven. Ik vind dat een prachtige illustratie. Als het om ons eigen leven gaat. Om die totale overgave aan God. Wij kunnen zeggen, nee, ik wil mijn leven niet aan God geven. En zoals net Manik zei, geef mijn leven, mijn hart en mijn leven geef ik helemaal aan u. Je kan zeggen, nee, ik doe dat niet. Dat zie ik niet zitten. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren met mezelf. Dat zie ik niet zitten. Ik denk dat misschien onder ons mensen zijn die dat denken. Van nee, ik hou mijn leven voor mezelf. Ik hou mijn eigen ik vast. Maar misschien zijn er ook die zeggen, ja, ik wil best een gedeelte van mijn leven aan hem geven. Een gedeelte wil ik wel voor mezelf houden. Mijn eigen keuzes blijven bepalen. Of onder een bepaalde voorwaarde. Ja, ik wil mijn leven aan u geven, maar dan wil ik wel. Nou, en dan komt er een of andere voorwaarde. En misschien lijken we daar wel vaak op. Of zeggen wij, ja, ik wil niet alleen mijn zondige hart aan Jezus geven, maar ik wil ook echt mijn hele leven aan hem geven. Mijn hele leven, met alles erop en eraan. Want je ziet het, wanneer kon Jezus dat wonder pas doen? Ik weet zeker dat Jezus het wonder niet had gedaan als die jongen had gezegd, oké, u mag één broodje hebben. Dat denk ik. Hier zit een bepaald principe in. Een teken heeft een betekenis. Jezus die zegt eigenlijk, ook met dit verhaal, geef alles aan mij. En als je het allemaal in mijn handen toevertrouwt, als je heel je leven aan mij geeft, dan kan ik er een wonder mee doen. Dan kan ik het gaan vermenigvuldigen. En dan kan ik er een schare mee gaan voeden. En dat principe heb ik ook in mijn eigen leven echt ontdekt. Op het moment dat ik echt mijn hele leven, en dat is een moment wat ik iedere keer weer moet doen, maar het is wel ook echt een moment in mijn leven geweest dat ik voor het eerst dat ik gezegd heb, dat ik op de knieën ging, bij mijn bed, en dat ik zei, Heer, ik wil heel mijn leven aan u geven. Mijn handen, wat ik doe. Mijn oren, wat ik hoor. Mijn ogen, wat ik bekijk. Mijn voeten, waar ik naartoe ga. En wat u ook met mijn leven gaat doen, al stuurt u het hier of daarheen. En dat is wel, in geloof moet je, dat is heel moeilijk als je dat moet doen, want je moet het zeker weten als je dat doet. En want het kan zelfs zo zijn dat God besluit om je, ja, om je op bepaalde wegen te brengen waar je zelf helemaal niet wil. En dat is ook vaak de reden dat mensen denken, ik ga mijn leven maar niet aan hem geven, want dan, wat gaat God met mijn leven doen? Maar ik kan je verzekeren, op het moment dat je je totaal overgeeft aan God, de full surrender zeggen ze in het Engels, dan gaat God echt wonderen doen met je leven. Dat heb ik ook in mijn eigen leven gemerkt. Ik werd, ja, op het moment dat ik dat ging doen, weet ik me ook dat ik hierheen geroepen ben naar Limburg, om hier ook mijn gaven en talenten in te zetten. En ja, er zijn wel meer dingen in mijn leven. Ik merkte dat ik vanaf dat moment ook mensen op mijn pad kreeg, waar ik een zegen voor kon zijn. En dat kon pas op het moment dat ik mijn hele leven aan hem had gegeven. En natuurlijk kan God u ook gebruiken als u zegt, of als je niet totale overgave gekomen bent. Maar je zult ontdekken, echt waar, dat God in staat is, op het moment dat je zegt, heel mijn leven is voor u. Mijn handen, mijn voeten, mijn hele leven. Ik wil het graag aan u geven. Wat u ermee doet, mag u weten. Ik weet zeker dat hij dat soort mensen, dat hij daar zo ontzettend naar verlangt. Dat God er zo naar uitkijkt, dat mensen zo zichzelf aan hem overgeven. Want die mensen kan hij gebruiken, zoals hij deze jongen kon gebruiken. En nogmaals, het was maar een eenvoudige jongen, een klein jongetje. Dus het maakt niet uit, je hoeft geen professor of je hoeft geen ouderling, theoloog of wat ook te worden op het moment dat je op de knieën gaat en je leven totaal aan hem overgeeft. Hij gaat je gebruiken zowel op de manier die bij u past. Als je 70 bent, gebruikt hij misschien weer voor hele andere dingen, voor je kleinkinderen of voor je kinderen. Maar hij zal u gaan gebruiken, echt waar. En ik weet zeker, er zijn mensen die dat ook hier, die dat zo hebben ervaren. Dus op het moment dat die jongen alles overgaf, ging God daar een overvloedige maaltijd geven. En ging God daar die hele schare voeden met die broodjes van die jongen. Natuurlijk, het kwam door Jezus het wonder dat Jezus daar een overvloedige maaltijd van maakte. Maar het was wel het brood van het jongetje. Dus op het moment dat er overgave was en op het moment dat daar geloof was. En geloof was er op dit moment vooral bij Jezus zelf. Hè? Bij de discipelen was er vooral klein geloof. Hoe moet dat? Maar vooral door die overgave kon het wonder plaatsvinden. Nou, die twee kernwoorden, geloof en overgave, onthou ze even. Daar kom ik straks op terug. Maar ik geloof persoonlijk dat het doel van dit teken, daar heb ik lang over nagedacht, wat is nou precies het doel, de betekenis van dit teken? Wat wil God nou duidelijk maken met dit teken? Wil hij vooral duidelijk maken dat hij door iets kleins iets groots kan doen? Wil hij vooral duidelijk maken dat wij ons dus over moeten geven, dat hij dan pas ja, ook die overvloedige mate kan geven? Nou, ik persoonlijk denk dat het vooral vers 13 en 14, dus dat er dus een hele schare gevoed werd en dat er zelfs nog over was. Dat dat Gods diepe bedoeling met dit teken was. Dat hij een schare kan voeden, een leven van overvloed kan geven. Dus niet alleen dat je een volle buik hebt, maar dat je zelfs nog meer hebt. Meer dan genoeg. En dat is ook het thema. Jezus geeft meer dan genoeg. Hij geeft niet genoeg, maar meer dan genoeg. Hij geeft niet voldoende, maar meer dan voldoende. Dat er nog zelfs nog over is. En dat ik, ja, daar ben ik echt van overtuigd dat God dat wil duidelijk maken met dit verhaal. Dat God ons een leven wil geven dat overvloeit. Dat een overvloedige zegen wil hij geven. En dan bedoel ik niet materieel. En dat hij materieel ons gaat zegenen, dat zie je in vers 26 even tussen twee haakjes. In vers 26 staat, Jezus, jullie zoeken mij om de tekenen, jullie zoeken een wonderdoener. Jullie zoeken iemand die ons de buik continu kan vullen. En jullie zoeken een koning die je aan je behoeften voldoet, hè, die je materieel zegent. Zodat je ja, het heel goed hebt in het leven, financieel en materieel. Maar dat is niet de bedoeling. Jezus zegt, ik wil jullie dat jullie geestelijk leven, jullie leven van geloof, een overvloeiende zegen is. Dus dat je niet alleen genoeg hebt voor jezelf, maar meer dan genoeg. Een overvloedig leven. Een leven waarbij je dus ook nog zoveel zegen over hebt, om het ook nog weer uit te kunnen delen. En we gingen het ook op de toerustingsavond woensdag over. En dat je een bron van levend water bent. Ook voor anderen. En ja, sommigen noemen dat het leven door de geest, het geestvervulde leven. De anderen noemen het het overvloedige leven of het volheidsleven of hoe je het ook noemt. Vroeger zeiden ze het leven dicht bij de Heere of het godvrezende, godvruchtige leven. Dat is allemaal hetzelfde wordt daarmee bedoeld. Het leven waarbij je vol bent van God. Zo vol dat het zelfs nog overstroomt, dat het zelfs nog ja, genoeg is voor anderen ook. Nou, laat ik even om het te verduidelijken wat ik daarmee bedoel. Is dat God ons een leven van overvloed wil geven. Eerst nog 5 dingen zeggen wat het niet betekent. Dat leven van overvloed. Het leven van overvloed betekent niet dat je een gemakkelijk leven krijgt. Het begint allemaal met GE. Ge. Gemakkelijk. Het is geen gemakkelijk of geriefelijk leven. Zo van, nou, als ik mijn leven van overvloed leef, dan heb ik het daarna erg makkelijk, dan heb ik het daarna heel geriefelijk en dan gaat het financieel goed met me, gaat steeds beter met me. Nee, de discipelen, toen ze met Pinksteren geest vervuld gingen leven, hebben daarna vreselijk moeilijke dingen mee moeten maken. Dus het is absoluut niet zo dat als je het leven van overvloed hebt, dat je dan een gemakkelijk leven hebt. En het is ook geen godsdienstig leven. Godsdienstig in de zin van, nou, als ik heel netjes ga leven, hè, dat leven van overvloed, als ik dat heb, dan ga ik heel netjes leven en dan ga ik alle christelijke regels heel trouw doen, allerlei plichten. Nee, het is geen godsdienstig leven, want dat deden de fariseërs, hè, die daar ook vaak bij Jezus rondliepen. Die hadden een heel godsdienstig leven, heel keurig leven. Maar ze waren niet geestvervuld. En ze waren niet vol van Jezus. Integendeel. Het is ook het overvloedige leven. Is ook geen gerepareerd leven. Zo van, nou, ik ga een aantal dingen in mijn leven opknappen. Ik heb bepaalde gewoontes die nog niet helemaal kloppen. Daar ga ik mee breken, daar ga ik mee stoppen. Ik ga heel hard mijn best doen om naar de geboden van God te leven. Niet meer liegen, niet meer stelen. En gerepareerd, ik repareer wat aan mijn leven en dan heb ik dat leven van overvloed. Dat is het ook niet, een gerepareerd leven. Het is een nieuw leven. Een leven dat van God afkomt. Niet wat wij zelf hebben bewerkt of gemaakt. Het is ook geen geschoold leven. Zo van, ja, ik ga heel veel bijbelstudie doen. Als ik nou heel veel bijbelstudie ga doen en ik ga heel veel verdiepen in de Griekse woorden. En ik ga me verdiepen in de grondtekst. En ik ga me verdiepen in de kanttekeningen. Dan word ik heel geschoold. En dan heb ik dat leven van overvloed. dan ja, word ik vol van God. Nee, je ziet dat deze mannen die daar bij Jezus liepen, dat waren hele eenvoudige mensen, dat waren vissers. Die hadden geen diploma's, misschien alleen een vissersdiploma, maar verder konden ze niks, bij wijze van spreken. En ze waren niet geschoold, maar ze waren wel geestvervuld. Ze waren vol, en na Pinksteren vooral, vol van Jezus. Ze waren krachtige getuigen. En nog een heel belangrijke, de laatste, het leven van overvloed is ook niet een gevangen leven. Gevangen leven. Dit denken heel veel mensen. Als ik mij volledig aan Jezus overgeef, dus niet alleen mijn hart, maar heel mijn leven, dan raak ik mijn vrijheid kwijt. Dan kan ik niks meer, dan kan ik niet dat meer, dan kan ik niet meer dat, kan ik niet meer hierheen, kan ik niet meer daarheen. Dan word ik gevangen. Dan wil ik niet, dat overvloedige leven, want dan word ik een slaaf van God. En dan word ik gevangen. Nou, dat is het ook niet. Het is juist, het klinkt tegenstrijdig, maar op het moment dat je je volledig aan God overgeeft, dan is het juist een heerlijk leven. Dan kom je pas in de vrijheid. En dat klinkt tegenstrijdig voor degenen die dat niet zo ervaren hebben. Maar het is juist het leven van vrijheid. Op het moment van het leven van overvloed, als je dat ontvangt. Goed, nou, als je gezegd hebt natuurlijk wat het niet is, dan moet je ook vertellen wat het wel is. Ik heb er al het een en ander over verteld, hè, dus dat je leven als het ware zoveel zegen van God ontvangt, je geestelijk leven, de geestelijke conditie van je leven zo is, dat je het ook nog meer dan genoeg hebt om uit te delen. Maar ik wil ook een aantal dingen vertellen over wat het dan wel is. En dan kun je ook je eigen leven daarnaast leggen, zo van, ja, herken ik dat nou in mijn eigen leven? Heb ik dat leven nou van overvloed? Dat leven waarbij God alles is. En Corrie ten Boom, die haal ik nog wel eens aan, omdat ze ook heel eenvoudig vaak met een bepaald voorbeeld iets heel duidelijk kan maken. Die heeft het ook over dat overvloedige leven. Ze zegt, nou, je kunt het eigenlijk vergelijken met twee mensen. En als je in je gedachten naar een ziekenhuisje gaat, en dan zie je een oud vrouwtje liggen, die al helemaal door het leven getekend is. En dat oude vrouwtje is ernstig ziek, en dat ligt daar op bed. Ze is nog levend, er is leven in dat vrouwtje, want ze beweegt nog. Maar ze kan zich moeilijk bewegen, ze heeft een zwaar leven. Maar opeens komt daar een verpleegster de deur in, komt naar binnen. En die verpleegster die is vol van kracht, vol van energie. Zij is nog jong, fris, ze heeft kracht om ook anderen te helpen. Nou, wat is nou het overvloedige leven? Dat is natuurlijk het leven van die verpleegster. En waarin vol van energie. En dan nogmaals, het is niet dat je... Dat wil niet zeggen dat het overvloedige leven natuurlijk dat je altijd lichamelijke kracht optimaal is. Maar het is een voorbeeld om daarmee duidelijk te maken. Wie van deze twee leeft nou het volheidsleven in de zin van heeft nog kracht over om anderen te helpen? Dat is natuurlijk die verpleegster. Die heeft nog zoveel energie, zoveel kracht om anderen te helpen. En dat is het wat God wil geven in het geestelijk leven. Dat geestelijk, je persoonlijk leven met God, dus dat je niet amper nog leeft, hè, dus dat je bijna dood bent, bij wijze van spreken, dat er nog net een beetje leven in je is, maar hij wil het overvloedige leven leven. Nou, ik ga 7 kenmerken noemen, en kenmerken is altijd gevaarlijk, want dan zeg je, ja, dat herken ik wel, dat herken ik niet, dus zo is het niet bedoeld. Maar het is meer om nog meer te verduidelijken wat God nou aan ons wil geven. Welk overvloedige leven hij nou voor u, voor jou bedoeld hebt. Dat maakt niet uit welke leeftijd dat je hebt. Dat wil hij aan ons allemaal geven. Nou, 7 dingen om je eigen leven daar ook naast te leggen. En om ook met het gebed, Heere, dit wil ik ook. Dat overvloedige leven, dat wil ik ook ontvangen. Nou, het eerste, begint weer met ge, is een geconcentreerd leven. Het is gefocust, gericht op de Heer Jezus. Op het brood des levens. Herken je dat nou bij jezelf? Dat je zegt, ja, Jezus is nou mijn één en mijn al geworden in mijn leven. Hij is het waarvoor ik leef. En dat beroep wat ik doe, of die school waar ik naartoe ga, dat is eigenlijk de tweede plaats, of de derde, of ja, in ieder geval niet de eerste plaats. Jezus alleen kan mij echt, mijn hart vervullen. Als ik Jezus soms mis, als ik hem soms niet ervaar, dan heb ik zo'n honger, zo'n dorst. Ik heb hem weer nodig. Ik heb Jezus in alles nodig van mijn leven. Hij is mijn levensdoel, mijn richting, mijn levensgeluk. Nou, herken je dat nou in je eigen leven? Het is een geconcentreerd leven. Het leven van overvloed. Mensen die dat leven hebben, die hebben Jezus echt keihard nodig. En die hebben Jezus in alles nodig. Het tweede kenmerk van dat overvloedige leven is dat het ook een gebroken leven is. Gebroken, dat moet ik uitleggen natuurlijk. Toen Jezus dat brood van die jongen in zijn handen kreeg, het eerste wat hij daarmee deed was dat hij het brak. En dat staat dat hij brak, hij nam het brood en hij brak het. Nou, als je op het moment dat je dat overvloedige leven leeft, dan is jouw eigen ik gebroken. En nogmaals, het is niet je persoonlijkheid, dat je een andere persoon gaat worden of opeens een heel andere karakter gaat krijgen, dat kan wel. Maar hij breekt je eigen ik. Hij breekt je eigen ik, zodat zijn wil prioriteit krijgt. De wil van jezelf wordt gebroken. En zijn wil wordt nummer 1. Dat wordt het belangrijkste in je leven. En Paulus zegt, niet ik, maar Christus leeft in mij. Dus dat een leven van overvloed, dat zijn mensen die zijn geconcentreerd op Jezus, op zijn wil. Ze zijn gebroken, dat eigen ik is niet belangrijk. Wat wil hij? Wat wil hij met mijn leven? Wat wil hij gaan doen? Maar het is niet alleen een gebroken leven, maar het is ook een gezegend leven. Want toen Jezus dat brood gebroken had, staat er in Marcus 6, sprak hij de zegen erover uit. Het is een gezegend leven. Een leven waarbij je merkt dat God heel dichtbij is en dat je ook weer tot zegen bent voor anderen. Dat je zegt, ja, ik merk dat God mij zegent in het contact met andere mensen. Dat ik soms een woord spreek of dat ik soms dat mensen mij bedanken omdat ze, ja, door dat ze in contact met mij zijn, dat ze gezegend worden. En dat heeft God voor ieder van ons nodig. Heeft hij klaar liggen. Dat je een zegen bent voor anderen, een gezegend leven hebt. En zoals Jozef in de gevangenis staat, die zat in de gevangenis in hele moeilijke omstandigheden, maar hij werd gezegend en hij was tot een zegen voor zijn omgeving. En nogmaals, dat is ook voor kleine, voor grote, voor oude mensen, voor iedereen is dat. Je hoeft geen diploma's te hebben, maar je kunt wel tot een zegen zijn. He, door dat uit handen te geven. Dus het is een geconcentreerd, op de Heer Jezus gericht leven, op het brood des levens. Een gebroken leven, een gezegend leven, maar het is ook een gehoorzaam leven. Gehoorzaam. En dat is voor iemand die nog een deel voor zichzelf wil houden, he, van dat leven van, die zegt van ja, ik wil maar een deel aan Jezus geven, een deel van mezelf, die zijn niet bereid om te gehoorzamen, om te doen wat God zegt. Want ze willen graag nog hun eigen leven blijven leven. Ze willen nog zelf bepaald beheer hebben over bepaalde dingen. Maar degene die het leven van overvloed leven, die zeggen, ja Heer, ik wil gehoorzaam zijn aan u. Ik geef mijn oor aan u, maar ik wil ook het woord van u in praktijk brengen. En want dat is een wijze bouwer, zegt Jezus, die mijn woord hoort op zondag en het door de week doet. Die is een wijze bouwer. Als je hoort en het doet. Want geloof wat niet gehoorzaam is, dat is niks waard. En ik weet ook dat je daarin echt de kracht van God nodig hebt. Want zelf uit je eigen kracht kun je God ook niet gehoorzamen. En dat is het vijfde. Het is ook een gebedsleven. En mensen die een leven van overvloed leven, die hebben een gebedsleven. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat ze totaal afhankelijk zijn van God. Ze kunnen niks zonder God. Ze kunnen niet gehoorzaam zijn aan God. Alles komt van God. En daarom zijn ze vaak aan het bidden, Heere God, vul mij opnieuw met uw Heilige Geest. Dat zal iemand die het leven van overvloed leeft vaak bidden. Vul mij opnieuw, want mijn tank is weer leeg. Ik heb u weer nodig. Vul mij. Heer, ik ben afhankelijk van u. Als ik weer morgen wakker word. Alles komt van God. En daarom hebben ze een gebedsleven. Ze beseffen dat. Ik heb God nodig. En het is niet zo een leven van overvloed. Nou, ik heb een soort voorraad achterop. Mijn schouder, waar ik dagelijks uit kan putten. Je hebt het echt van God, moet het komen. En daarom is het een gebedsleven. Er staat ook, hè, dat Jezus na deze geschiedenis de berg op ging. Hè, toen ze hem koning wilden maken. Wat ging hij vaak doen op de berg? Hij ging vaak bidden. Jezus had ook een gebedsleven. Hij was ook totaal afhankelijk van zijn vader. Nou, het zesde is een gelijkvormig leven. Een gelijkvormig leven, bedoel ik mee, dat het lijkt op Jezus. In de manier waarop je met mensen omgaat, in de manier waarop je reageert, in de manier waarop je in contact bent met mensen, in de manier in je gedachten, in je houding. En ik weet, daarin zijn we ontzettend, struikelen we in vele opzichten. Maar het is in ieder geval je verlangen, hè, om in zijn voetspoor te gaan. Gelijkvormig aan, ja, in zijn voetstappen te treden. En daarin ja, schieten we zo ontzettend veel tekort. Maar dat mensen die een leven van overvloed hebben, die verlangen daarnaar om in zijn voetspoor te treden. Die zeggen, ja, maak mij, kneed mij, vorm mij naar uw beeld. Gelijkvormig aan uw beeld. Nou, het laatste kenmerk is dat ja, het ook een gelukkig leven is. En dan bedoel ik niet gelukkig in de zin van dat je levensgeluk allemaal goed gaat en alles fijn gaat in je leven. Maar dat je geluk, je bent gelukkig omdat je zegt, ik heb God. En dat is ja, in welke omstandigheden ook, ik heb God, ik heb Jezus als het brood des levens leren kennen. En ongeacht de omstandigheden, mijn geluk ligt niet hier in het aardse, maar het ligt in God. En daarom ben ik gelukkig. Daarom stroomt mijn leven over van geluk, omdat ik hem heb. Nou, dat leven heeft God voor een ieder van ons over. En dat wil hij ontzettend graag aan ons allemaal geven. Dat gehoorzame leven, dat gebedsleven, dat gelijkvormige leven, het geconcentreerde leven, dat is wat God voor ogen heeft. En dat is wat hij voor een ieder van ons heeft klaar liggen. En wat hij ja, ontzettend graag wil geven. En dat zal ik straks ook vanuit de Bijbel laten zien. Waar dat dan nog meer staat. Hè? Want hier staat dat het een leven van overvloed is. Er was nog 12 korven vol. Maar dat staat ook nog op andere plaatsen in de Bijbel. Maar eerst wil ik nog even, want we hebben nu net die 7 kenmerken gehoord. Herkent u dat nou in uw eigen leven? Dat je zegt van ja, ik leef dat leven van overvloed. Ik heb dat. Ik wil ontzettend graag gehoorzaam zijn. Ik wil zo graag gelijkvormig zijn naar zijn beeld. Ik ben geconcentreerd op hem. Herken je dat nou ja, in je leven? Heb je dat nou, zie je dat nou ook in je eigen leven terug? Nou, misschien is er wel iemand die zegt, nou, ik herken er eigenlijk helemaal niks van. Ik heb een leven, in plaats van overvloed, heb ik een leven van gebrek, geestelijk gezien. Ik leid ontzettend een leven van gebrek. Mijn leven met God, ja, is, ik heb vaak geen tijd, geen zin zelfs, om hem te zoeken of om met hem bezig te zijn. Ik heb geen kracht. Ik heb wel mijn hart aan hem gegeven, al een keer in een moment in mijn leven, maar nee, verder. Ik heb een leven van gebrek. Ik ervaar dat ontzettend. Een leven van gebrek. Misschien zegt wel iemand, nou, ik heb een leven van voldoende, van genoeg. Ik ervaar, ja, van, regelmatig dat God heel dichtbij is. Ik lees graag in de Bijbel. Ik kom graag naar de kerk. En ja, ik heb een leven, mijn beker, hè, als je het hebt over een beker. Mijn beker is vol. En dit is eigenlijk een leven van gebrek. Maar een leven van genoeg, voldoende is dat die vol is. En dat je zegt, ja, ik heb genoeg voor mezelf. Ik ervaar God in mijn leven, maar het is, ja, het is een leven van genoeg, van voldoende. Nou, is dat nou wat God voor ogen heeft voor ons? Dat we zoveel hebben, dat we precies genoeg hebben voor onszelf. Nee, God heeft, en dat is het derde eigenlijk, dus je hebt een leven van gebrek, een leven van voldoende, of een leven van overvloed. Meer dan genoeg. Dat je beker overstroomt, overvloeit. Je ontvangt zoveel van de Heere God. Want God is zo rijk aan barmhartigheid. Je ontvangt zoveel van hem, dat je het nog over hebt voor anderen. Dat die overstroomt, die beker. Nou, dat is nogmaals wat God voor ons wil geven. Je ziet het in dit verhaal. Er waren 12 korven over. God is niet karig. God is niet dat hij maar een klein beetje geeft. Of voldoende. Maar hij geeft meer dan voldoende. 12 korven vol waren er over. En dat lezen we als je de Bijbel nog open hebt bij Johannes 6 en Johannes 10. Lees je dat ook, dat Jezus dat voor ogen heeft voor een iedere christen. Ik hoop dat het u duidelijk is dat dat Gods verlangen is. Dat Jezus' verlangen is. Kijk, de dief staat in Johannes 10 vers 10. Komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen. Daarom is hij naar deze wereld gekomen. Dat zij het leven hebben. En overvloed hebben. Nogmaals, niet materieel, financieel, maar geestelijk. Dat je leven meer dan voldoende is, overvloedig. Dat je leven overloopt, overstroomt van Gods zegen, van Gods genade. Ja, en dan staat hier een leven van overvloed. En dat woordje overvloed, dat betekent bovenmate. Zo staat het in het Grieks. Dus ik wil dat ze niet alleen leven hebben, maar bovenmate. Over de maat heen. Wat de maat betreft, te boven gaat. Dat is wat God voor u. Daarom is Jezus naar deze wereld gekomen. Niet alleen om uw zonde te vergeven, maar om dit leven te geven. Een leven van overvloed. En dat staat ook heel mooi in 2 Korinthe 9 vers 8. Dat lees ik ook nog graag voor. 2 Korinthe 9 vers 8. En het staat op heel veel plaatsen in de Bijbel, maar deze tekst die is heel bijzonder. Daar zou je heel je leven aan genoeg aan kunnen hebben. En wat daarin staat, en God is bij machten, en wij zijn daar niet toe in staat, maar God is bij machten, elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles, altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. God is bij machten. Nogmaals, dat leven dat van overvloed, dat komt niet van jezelf. Dat je het zelf moet repareren, moet opwerken, maar het komt van God. God is bij machten de genade zo overvloedig in u te maken, dat je in elke situatie staat hier genoeg hebt. En zelfs nog overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dus genoeg voor jezelf en ook nog meer dan genoeg. Daartoe is God bij machten. En dat is waarom dat Jezus naar deze wereld is gekomen. Om dat leven aan ons te kunnen geven. Ja, en daarom, en daar wil ik mee besluiten, ga ik even terug naar die twee woorden. Geloof en overgave. Gelooft u dat dit waar is? Wat ik zeg, dat niet mijn woorden zijn, maar dat het Jezus verlangen is, dat het Gods verlangen is. Gelooft u dat? Gelooft u dat God met uw leven dat kan geven? Dat u, als jij dat eenvoudige lunchpakketje, je eenvoudige leven van jou aan hem geeft, gelooft u dat God bij macht is om daar een leven van overvloed van te maken? Gelooft u dat voor uzelf? Dan moet u zelf voor uzelf antwoord op geven. Dat God dat voor u ook bestemd hebt. Want dat is wat hier staat. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Dat je meer dan genoeg hebt. Gelooft u dat? Dat er een tafel bij God is vol met geschenken. En dat hij dat allemaal heeft klaarstaan. Het is allemaal genade. Hij wil het gratis geven. Als wij het in geloof tot ons nemen. En laten we alsjeblieft als christenen niet tevreden zijn met wat broodkorstjes. Met nog net even een paar minuutjes voor God. Wat broodkorstjes. Terwijl die tafel met geschenken daar klaar staat. Hij wil u meer dan genoeg geven. Zodat u over hebt voor anderen. En laten we daarom niet tevreden zijn. God is een rijke God die u wil vervullen. En we hebben het net aan het begin van de dienst gezongen. Heilige Geest van God, vul mij opnieuw. En dan zo vol te maken. Dat is Gods verlangen. Hij heeft zoveel, zijn rijkdom is zo groot. En het tweede woord is, gelooft u dat? Dat dat voor u ook bestemd is. Ook al ben je misschien maar pas christen. Dat het dan ook voor u is. En gelooft u ook, of die overgave, hè, dat andere woord, dat overgave. Zeg je hier, is hier vanmorgen iemand? Die zegt ja. Ik geef mijn leven, mijn lege handen, mijn lege hart, mijn lege leven aan u, Heere God. Als ik straks thuis ben, giet mij vol met uw overvloedige leven. Maak het vol van u, o God. Maak het zoals bij de discipelen, geest vervuld. Een overvloeiende bron. En als er vanmorgen iemand is die dat zegt, ja, dat wil ik. En ik, het is echt mijn gebed dat er iemand is, misschien meerdere, die zeggen, ja, dat wil ik, dat leven. Dat overvloedige leven. Als ik een overvloeiende bron zal zijn. Nou, dan is er een boodschap vanmorgen misschien wel voor u bestemd. Als u zegt, ja, ik zou dat heel graag willen. Dat leven van overvloed. Ja, ik zat daar thuis over na te denken, gisteravond nog. Ik heb een boekenkast vol met allemaal boeken. Ik heb cd's, ik heb dvd's, ik heb tijdschriften over het geloof. Ik heb alles. Maar de vraag is, hebben we dat overvloedige leven? Wij hier in het Westen, wij hebben letterlijk alles ter beschikking. We hebben internet met ik weet niet hoeveel materialen. We hebben boekenkasten vol. We hebben Bijbels in onze eigen taal. Maar leven wij nou dit overvloedige leven als christenen hier in het Westen? Zitten wij misschien... Ja, daar ging het van woensdag op de toerustingsavond ook over. Overal van graantjes mee te pikken, zodat we niet meer aan het brood des levens toekomen. Is dat misschien het probleem? Als ik tenminste naar mezelf kijk, ontdek ik dat vaak wel. Dat ik zo overal een graantje mee van aan het pikken ben, dat er weinig tijd over is, weinig gelegenheid over is voor het brood des levens. Maar we hebben genoeg. Hoeveel preken hebt u nog nodig om u echt te veranderen? Hoeveel keer moet u het nog horen? Vanmorgen is de Heer Jezus hier als het brood des levens in al zijn volheid beschikbaar. Hij zegt het, ik wil je leven geven en overvloed. Hoeveel keer moet u het nog horen? Ik hoop dat het vandaag de dag is dat je zegt, ja, u komt vandaag voorbij, hier in de koel. En ik zeg, hier, ik wil dat leven van overvloed. U bent voor mij gekomen, want ik wil dat leven zo ontzettend graag. Dat leven wat overstroomt. En dan zegt een lied, is daar een hart vol verlangen? Hier vanmorgen. Is daar een noodkreet? Een schrei? Hoor dan de wonderen tijding. Jezus gaat heden voorbij. O horen, hou hem staande. Uw heiland. Hij maakt van banden u vrij. Breng hem uw lasten, uw zorgen. Want Jezus gaat heden voorbij. Nog wordt de kans u. Vanmorgen wordt de kans u weer gegeven. Nog is de heiland nabij. O, wijd hem voor altijd uw leven, want Jezus gaat heden voorbij. Amen. We gaan ook een lied zingen waarin u ook antwoord kan geven op